In de beperkte tijd die wij nu nog hebben, kan ik moeilijk wat anders doen dan u nog enige losse argumenten, schriftgedeelten voorhouden. Zo uit de grote verzameling die ik nog hier heb. Want echt, dat zijn er talloze. Maar eerst een paar, de meest belangrijke dan, dat zal ik proberen althans om dat te doen. In de eerste plaats moet ik u dan even meenemen naar Ezechiël 37. Bekende profetieën. Ezechiël 37, de bekende profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. Om eens wat te allitereren aan het begin van deze middag. Het dal der dorre doodsbeenderen, zullen deze beenderen levend worden? Terwijl ik dat zeg, denk ik aan het eind van het boek Genesis, waar de beenderen van Jozef gelegd worden in Egypte. Punt, einde van het verhaal, einde van het hele Bijbelboek zelfs. Zij legden zijn gebeente, zijn beenderen in een kist in Egypte. Waarna de vraag is, zullen deze beenderen levend? De vraag is eigenlijk dus al over Jozef. Want Jozef was gebalsemd enzovoorts, werd meegenomen vervolgens later bij de uitocht uit Egypte en uiteindelijk begraven in Canaan. Wie weet uit zijn hoofd waar? Bij Sichem, waar later de Samaritaanse vrouw bij de put zit en waar de Heer haar ontmoet enzovoort. Samaria, Sichem. Maar goed, ingewikkeld verhaal. Zou hij weder levend worden? Hè? Ezechiël zegt, gij weet het, heren. Maar in Ezechiël zijn deze beenderen die daar gezien worden een uitbeelding van het ganse huis Israël, staat er. Ik ga de profetie zelf niet in, dat heb je andere gelegenheden gedaan, dus dat doe ik nou verder niet. Maar er wordt in ieder geval gezegd dat het gaat over het ganse huis Israëls, waarvan gezegd wordt in vers 11 staat, het is het ganse huis Israëls. En in vers 12 staat dat totdat Israël gezegd wordt, zie, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Staat, zie, ik zal uw graven openen, ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, o Ammi, staat er. En ik zal u brengen in het land van Israël, en ge zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Het volk werd dus geacht dood te zijn, eigenlijk, maar het zal ooit weer levend gemaakt worden, eigenlijk. Niet individueel, want daar gaat het niet over. Het gaat over het volk als zodanig. En als Israël sterft, dan betekent dat niet dat er geen Israëliet meer is, maar dan betekent het dat het volk ten onder gegaan is of verdwenen is onder de heidenen. Maar nou, de vraag is, zal het weder levend worden? En het antwoord is uiteraard ja. Maar alleen op de manier zoals hier vermeld. Daar ga ik nou verder niet op in, maar het is het einde min of meer van de eerste helft van deze profetie. Er is namelijk een tweede deel, dat begint in vers 15, waar de Heer spreekt tot Ezechiël en zegt in vers 16, gij mensenkind, neem u een hout, een boom eigenlijk, maar goed, een hout vooruit dan, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda en voor de kinderen Israëls zijn metgezellen, en neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm, en van het ganse huis Israëls zijn metgezellen. Zodat hier twee stukken hout genomen moeten worden door de profeet. Eén met daarop de naam Juda, vertegenwoordigen het tweestammerrijk, uiteraard de tweestammen van Israël. En op de andere de naam Jozef, dan wel de naam Efraïm, vertegenwoordigen de tien stammen van Israël. En er staat er in vers 17, doet gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, en ze zullen tot één worden in uw hand. Dat wil zeggen, deze twee stukken hout zullen één stuk hout worden, als het ware aan elkaar groeien, in de handen van de profeet. Wat dat betekent is makkelijk genoeg. Het betekent dat ooit de twee stammen en de tien stammen weer aan elkaar gevoegd zullen worden en tot één volk gemaakt zouden worden. Dat staat er ook, want als men aan Ezechiël zou vragen wat dit betekent, dan moet hij zeggen wat het betekent. Als het niet vragen, hoeft hij het niet te vertellen. Geen onderdeel van de prediking, maar als je het wil weten, kan dat. Dan gaan we dus weer, hè. Er staat er namelijk, vers 19, zo spreekt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, let op dat hij het eerste genoemd wordt, van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, Jozef, Efraïm, maar het is gewoon het tienstammenrijk dus, hè. Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israël zijn metgezellen nemen, de tien stammen dus. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. en zal ze maken tot één hout en ze zullen één worden in mijn hand. De houten nu op de welke gij zult geschreven hebben zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Maar hier staat, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Dat is dus in de praktijk hetzelfde. Waarheen zij getogen zijn en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. Per definitie uit Juda dus, hè, uit David. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, Jozef en Juda, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met de verfoeiselen en met alle overtredingen. Dat wordt voortaan allemaal schade en drek geacht namelijk, zei Paulus uit Benjamin. Maar goed. En ik zal, dus zodat u niet meteen moet denken aan de afgoderij in het algemeen, maar ook moet u denken aan de situatie onder de wet, met name die van het Joodse volk, de judaïstische wet wel te verstaan. Drekgoden. Paulus gebruikt daar de term voor. Maar goed, dat even terzijde. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, let op het sterke meervoud, hè, woonplaatsen, zelfs al hun woonplaatsen, dus er zijn nog wel plaatsen in de wereld waar deze 12 stammen zo al heen, het gaat over 12, hè, waar ze zo al heen verdreven zijn, in de welke zij gezondigd hebben en ik zal ze reinigen, zo zullen zij mij tot volk zijn, dat is ongeveer hetzelfde als ze zullen Ami, mijn volk, hè, zijn. En ik zal hun tot God zijn. De uitspraak staat ook in Hosea. Zij zullen Ami zijn en ik zal hun tot God zijn. En dan staat er, en mijn knecht David zal koning over hen zijn. Nou, de naam David hebben we er straks gezien, werd zelfs gebruikt voor Rehabiam. Dus wat ligt er meer voor de hand dat de naam David hier gewoon de aanduiding is van de erfgenaam van David, namelijk de Heer Jezus Christus. He? Mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen alle tezamen, alle 12 tezamen, dan wel alle 2 tezamen, dat kan ook, hè, de 10 en de 2 stammen samen. Ze zullen alle tezamen 1 herder hebben, hou dat vast, hè, 1 koning, 1 herder. Het waren 2 koninkrijken, 2 volken, 2 kudden dus eigenlijk. Maar het wordt 1 koninkrijk met 1 koning, of het wordt 1 kudden, 1 herder. Ze zullen 1 herder hebben, ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen. Het is duidelijk dat dat heel puur letterlijk bedoeld is in eerste instantie. Hier in ieder geval wel, letterlijk. Letterlijk in het land, alle 12 stammen weer. Hè. En hun kindskinderen, en er staat het, tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, ze zullen er dan nooit meer uitgehaald worden, nooit meer verstrooid worden. En mijn knecht David zal hun lieder vast zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes. Nou, dat is het nieuwe verbond, hè? Het bekende nieuwe verbond. Ja, ja, waar dan ook. Maar in ieder geval ook in Efeze 4, hè, denk ik altijd. Zeg ik altijd meteen, hè? Verbond des vredes. Hè? De band des vredes heet het aan. Het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Verbond des vredes, zal een verbond des vredes met hen maken en zal een eeuwig verbond, want het nieuwe verbond is een verbond des vredes en het is een eeuwigdurend verbond. Het is zelfs de basis waarop het eeuwige koningschap van de zoon van David tot stand zou komen. Eeuwig koninkrijk op basis van een eeuwig verbond. Ik zal eeuwig verbond met hen zijn en ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen en zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. In ieder geval wordt daarbij gedacht aan de tempel, dan wel de tabernakel. Er zit nog wat meer aan vast, maar dat zeg ik nou niet, hè. Er zit nog wel meer achter, maar in ieder geval wordt aan de tempel gedacht in Israël. 1 tempel, midden van Israël. Mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn, Ami dus. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Waarmee waar gezegd wil zijn dat we hier een duidelijke profetie vinden over het toekomstige herstel van Israël en uiteindelijk herstel van Israël van alle 12 stammen bij elkaar. Maar let er nog op, dat als gezegd wordt dat de man, Ezechiël, die houten in zijn hand moet nemen, wordt eerst genoemd Juda en daarna Jozef. En als er staat wat het betekent, wordt eerst genoemd Jozef en daarna Juda. Zodat, dat is misschien niet opgevallen, maar de volgorde is omgewisseld. Hè? In vers 16 is het, neem die houten en schrijf erop Juda. En de andere, Jozef. En als je moet zeggen wat het betekent, dus vers 19, alzo zegt de Heer, zie, ik zal het hout van Jozef samenvoegen met dat van Juda. Zodat daar inderdaad sprake is van omkering van de volgorde. Nou, in de dagen van de Heer Jezus, het Nieuwe Testament, staat uiteraard Juda voorop. Dat kan niet mis, het gaat over Juda, gaat over het Joodse volk. En als de volgorde nog moet worden omgekeerd, moeten we voort meegemaakt worden. Maar dan betekent dat in onze dagen de volgorde is omgekeerd. Eerst Efraïm en dan Juda. Maar het punt is, en daar wilde ik eigenlijk naartoe, dat dit weliswaar gewoon zo oppervlakkig, gewoon rechtstreeks voor de vuist weg gezien, een profetie is over het uiteindelijke herstel van alle 12 stammen van Israël, weer bij elkaar gebracht, uitdrukkelijk samengevoegd, gemaakt tot één volk. Iets wat echt in het verleden nog niet gebeurd is. Al willen sommige evangelische christenen beweren van wel in het verleden, zo van 10 stammen maken gewoon deel uit van het Joodse volk, zijn al terug. Want Anna is er, dus moet de rest er ook wezen. Weet u wel, dat verhaal is dat. Maar het is niet zo. In ieder geval kun je dat rustig bij de Joden navragen. En die geven zwart-wit te kennen dat het niet zo is. De Joden zijn hooguit de 2 stammen en een beetje van Levi, dat nu eenmaal verspreid leefde onder alle 12. Maar daar blijft het ook bij. En Joodse gedachten zijn de 10 stammen inderdaad compleet zoek, geassimileerd enzovoorts. En of zij een verwachting hebben dat die nog eens een keer weer terugkomen, dat is mij niet duidelijk geworden. Ik heb er nooit een spoor van kunnen vinden, maar ook geen uitspraak erover. Dus ik zou het niet kunnen zeggen. Ik heb het idee dat ze het helemaal niet verwachten, dat ze zichzelf zien als Israël als zodanig. Het zal wel geen toeval zijn dat de Joodse staat Israël heet. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat dit weliswaar een profetie is. Natuurlijk over de uiteindelijke oprichting van het koninkrijk, laat ik zeggen de openbaring van het koninkrijk op aarde in de toekomst. Ja, dat kan wel zijn, maar eigenlijk is dat toch de verkeerde conclusie. De conclusie moet namelijk zijn dat hier gesproken wordt niet over een geopenbaard koninkrijk, niet over een verborgen koninkrijk. Het verschil bestaat in het Oude Testament in principe eigenlijk helemaal niet. Ik zei in principe niet. Maar wat er gezegd wordt, is dat het hier gaat over het nieuwe verbond. Voor eeuwig verbond, verbond des vredes, enzovoorts. Daar gaat het over, deze profetie. Maar de vraag is, wanneer treedt het nieuwe verbond in werking? Nou, vanaf de opstanding van Christus, uiteraard. Zijn dood was het einde van het oude, zijn opstanding is het nieuwe verbond. Zodat het nieuwe verbond al in werking is getreden. En we zouden dus moeten zien op welke wijze deze profetie dan inmiddels misschien vervuld wordt. Toch? En dan blijven we echt in de lijn van wat er in de profetie hier staat. Hè? En dan is het enige wat ik ervan kan zeggen, dat inderdaad deze profetie bezig is vervuld te worden. Maar het is nog niet veel verder dan Efraïm uit vers 19... die gevoegd wordt bij Juda of iets dergelijks, maar in ieder geval staat Efraïm voorop. We zijn bezig met de levende dagen van het eerste deel van de vervulling van de beloften in verband met het nieuwe verbond. En er staat inderdaad Efraïm voorop, zo is het nou eenmaal. Maar ik zal het u nog wat anders vertellen. Het punt is namelijk dat deze profetie nadrukkelijk in ieder geval op 2 verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En nou ja, dat kan ik niet uitgebreid uitleggen, maar het blijft zo dat de nieuwtestamentische geschriften, dat wat wij nieuwtestamentisch noemen, in werkelijkheid dat die nieuwtestamentische geschriften zich niet bezighouden met het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond in het algemeen, want dat is niet zo. Want de geopenbaarde dingen van het nieuwe verbond, kortom, de dingen van het openbare koninkrijk, de komst van de Messias, de oprichting van zijn koninkrijk, de verlossing van Israël van de vijanden enzovoort, dus de uitbreiding van zijn koninkrijk over alle volkeren, dat staat niet in de Nieuwe Testamentische geschriften. Nou ja, het wordt hier en daar misschien aangehaald, oké, tuurlijk, vanzelfsprekend, hè, maar dat is niet de inhoud van de Nieuwe Testamentische geschriften. De inhoud van wat wij Nieuwe Testamentische geschriften noemen, is dat te openbare koninkrijk tot op heden nog steeds verborgen is en ook zal blijven. leven tot de wederkomst van Christus. Waarna al die nieuwtestamentische boeken zich op een of andere wijze, enigerlei wijze, bezighouden met wat God dan doet in onze dagen in afwachting van de openbaring van het koninkrijk. En heus, nou zeg ik niet iets alleen maar over Efeze, Filippenzen en Colossenzen, maar ik zeg iets over Matthäus en over het boek Openbaring enzovoorts. Over alle nieuwtestamentische boeken namelijk. Want in al die nieuwtestamentische boeken wordt in het algemeen, dat is het onderwerp, gesproken over de dagen waarin wij leven tot aan de wederkomst van Christus. Want wat er daarna gebeurt kun je gewoon terugvinden in het Oude Testament. En hoe die oud-testamentische dingen dan weer aansluiten bij de tegenwoordige gemeentelijke waarheden, de dagen van onze bedeling der verborgenheid, wel dat, hoe dat aansluit, dat is wat uiteengezet wordt in feite in het boek Openbaring. Ik zeg altijd, ze zoeken altijd naar de sleutel van het boek Openbaring. Dat is een groot misverstand, Openbaring is de sleutel. Verbindt namelijk het Oude en het Nieuwe Testament aan elkaar. Verbindt namelijk alle profetieën uit het Oude Testament in verband met de openbaring, oprichting van een koninkrijk over geheel Israël. Ik bedoel dus 12 stammen. En aan de andere kant de roeping van de gemeente in onze dagen, in de dagen van de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Dat is verhaal. Nou goed, en dan zeg ik weer, deze uitspraken uit Ezechiël 37 over de eenwording van die twee kudden, uitspraken trouwens die we ook vinden in Ezechiël 34, maar die ik vanwege de tijd nou maar niet gelezen heb. Dan gaat het ook over twee kudden. En over klein vee en nog eens een keer klein vee enzovoorts. He, over twee kudden die één kudde zouden worden. Wel, die uitspraken worden op twee verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. De meest belangrijke is ongetwijfeld die uit Efeze 2. En ik ben altijd blij, dat zeg ik er ook altijd bij. Ik ben altijd blij dat men in Efeze 2... zo duidelijk Ezechiël 37 herkent. Heel nadrukkelijk. Dat maakt het wat makkelijker om het verband te leggen. Maar in Efeze 2 staat vanaf vers 11... daarom gedenkt dat gij die eertijds... er wordt geschreven aan gelovigen, hè? Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Hè? En vervolgens, dat gij die eertijds heidenen waart... hoezo is men dan geen heiden meer... Nou ja, omdat men tot geloven zou komen in de God van Israël, hè? Dat is het gewoon, hè? Goed. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, en dat zijn de Joden dus, hè? Gij werd voorhuid, onbesnedenen zeg maar, genoemd door de besnedenen, door een besnijdenis die met handen geschiet, waarmee meteen de besnijdenis alweer... even achteruitgeschoven wordt. Het gebeurt maar met handen en dat gaat toch weer verloren. Hè? Maar goed. Daarom gedenkt dat gij in die tijd, toen gij heidenen waart naar het vlees, vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias. Toen gij heidenen waart, waart gij zonder Messias. Ja, de Messias is de Messias van Israël, zeggen we dan. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik moet het altijd toelichten, die uitdrukking. Traditioneel zeg ik altijd, heb ik altijd gezegd, het moet zijn vreemd van het burgerschap Israëls, want de heidenen hebben nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls en kunnen daar ook niet van vervreemd zijn. En ik kan legio commentatoren noemen, niet de eerste de beste, hè, die precies hetzelfde zeggen, het moet zijn vreemd van het burgerschap Israëls enzovoorts. Bij nader inzien, er staat wel degelijk vervreemd, vreemd geworden van het burgerschap Israëls. Waarna de vraag zou moeten zijn, over welk soort heidenen heeft Paulus het eigenlijk, dat zij vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Dus heel onopvallend. Heel onopvallend. Maar goed. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen, foreigners zeg ik altijd, hè, in het Engels, hè, min of meer Engels dan, foreigners. Buitenlanders betekent dat, hè, niet strangers, niet rare figuren, maar buitenlanders, hè. Buitenlanders, heeft met burgerschap te maken, vreemdelingen van de verbonden der belofte. Want de verbonden der belofte waren gesloten met Israël en heidenen hebben daar geen deel aan. En verbonden der belofte, dat zijn er twee, minimaal. De een is die met Abraham en de andere is die met David. En dat is wat ik net al zei. eigenlijk, want aan David wordt koningschap, een onwankelbare troon beloofd. Maar het is op basis van dat nieuwe onwankelbare verbond. Maar dat verbond, het eeuwige nieuwe verbond, komt op basis van de belofte aan Abraham. En voor de trouwe studenten, als er nou de verbonden der belofte twee zijn. Eén is aan David met betrekking tot koningschap en de andere is aan Abraham met betrekking tot wat is dat dan? Ah, dat is een goeie, hè? Zoek het maar eens uit. Ja, het is ook zo. Het spreekt over priesterschap dus, ergens. Maar bedekt, het is zoek. Je moet het zoeken. Je kunt het vinden in de uitspraken die aan Abraham gedaan zijn. In de geschiedenis van Abraham trouwens. Nou ja, ik wil het meteen wel Melchizedek noemen natuurlijk. Maar, want dat heeft natuurlijk wel wat een en ander mee van doen. Maar dat even terzijde. Er staat die heidenen zijn vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebben, ze hebben geen toekomstverwachting. En ze zijn zonder God in de wereld. En dan staat er vers 13. Maar nu in Christus Jezus, op grond van geloof dus. Op grond van één, dat ze één plant geworden zijn met Christus. Want nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden. En verre zijn is de oud-testamentische term voor heidenen. Die zijn verre. Een buitenslands. Liefst aan de eilanden der zee, de kustlanden, ver weg. En nabij zijn, het tegenovergestelde daarvan, wil gewoon zeggen deel hebben aan het burgerschap van Israël. Gewoon een oud-testamentische term daarvoor. Niks moeilijks. En er staat dus, gij die eertijds verre waart, hetzelfde als gij die eertijds heidenen waart, zijt nabij geworden en gij hebt dus deel gekregen. Hoewel heidenen van nature hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls en alle beloften die in Israël gedaan zijn. Ze zijn nabij geworden door het leven van Christus, want er staat bloed en ik lees hardnekkig dan leven. Hè? Want hij is de levende Christus. Hij is onze vrede. Hij is de vrede tussen of van Jood en heiden. Hij die deze beiden, deze twee dus, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. En de verklaring is dan altijd, de middenmuur des afscheidsels, dat is de term die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Precies daar de plek waar Paulus gegrepen werd. In de poort tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der Joden, waar hij beschuldigd werd dat hij Joden had meegenomen binnen de voorhof der Joden. Alsof ze Joden waren. Dat had hij niet gedaan overigens. Maar ze moesten toch iets hebben om hem te beschuldigen. Maar goed. Maar dat is de scheiding tussen Jood en Heiden. Die muur. En hier staat, Christus heeft die middenmuur des afscheidsels gebroken. En hij heeft de vijandschap tussen Jood en Heiden, vers 15, in zijn vlees, in zichzelf, in zijn lichaam. Het is gewoon in de gemeente dus, hè, want dat is dat vlees. Hij heeft de vijandschap in zijn lichaam teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande opdat hij die twee, namelijk Jood en Heiden, in zichzelf en dus in de gemeente, in Christus, tot één nieuwe mens zou scheppen, enkelvoud. En dan staat er weer, vrede makende. En opdat hij die twee, die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede, weer vrede, verkondigd aan u die verre waart, heidenen, en die nabij waren. Joden, let op de volgorde. Er klopt iets niet aan, hoor. Ik blijf hardnekkig dus lezen wat de man Paulus zelf schreef. Namelijk heidenen tegenover Joden. Maar ik moet erbij zeggen, de term Jood wordt niet eens gebruikt, de term heidenen wel. Toch? Er wordt alleen de term gebruikt, de besnijdenis. Onbesnedenen en besnedenen. Dat verklaren we altijd, dan zeggen we, het zijn Jood en heiden, of heiden en Jood. Dus, ja, natuurlijk, daar gaat het ook om. Maar er klopt van alles niet aan. Punt 1, dat die heidenen vervreemd zouden zijn van het burgerschap Israëls. Namelijk, ze zouden er eerst deel aan gehad hebben. En verder dat er staat in vers 17, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart, dat wordt eerst genoemd. Eerst aan de heidenen dus eigenlijk, dat wordt hier voorop gezet in elk geval. Het wordt althans eerst genoemd. Hè? En daarna ook die nabij waren. En dan, want door hem hebben wij beiden, heiden en Jood dus, houd die volgorde maar aan weer, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer Vreemdelingen en bijwoners, buitenlanders dus. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus is de uiterste hoek. En dat schriftgedeelte heb ik al aangehaald. Maar punt is, waar de apostel hierover spreekt, is hardnekkig over vrede die gemaakt zijn, zou zijn tussen heiden en jood. Tussen heidenen aan de ene kant en de twee stammen van Israël. Let wel, hij heeft het uitdrukkelijk over de gemeente en spreekt dus over de eenheid van gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de twee stammen van Israël. Dat lijkt een duidelijke zaak. En hij doet dat onder het noemen van het nieuwe verbond, want hier heet het nog vrede, vele malen. Hetgeen een duidelijke verwijzing is naar de verbondesvredes uit Ezechiël 37. Maar later, één bladzijde verder in Efeze 4, vers 3, noemt hij ook uitdrukkelijk weer die eenheid en zegt: laat ons ons benaastigen te behouden deze geestelijke eenheid door de band des vredes. Door het verbond des vredes dus. Daar komt het gewoon op neer, hè? Want onder dat nieuwe verbond, onder dat verbond des vredes, zijn wij twee, beide één gemaakt. Maar het punt is dat de hele gedachtegang hier, zelfs de woordkeuze in sommige gevallen, ontleend is aan Ezechiël 37. En ook het noemen van het bouwwerk trouwens, hoewel dit iets moeilijker is om nu aan te halen, maar ook het noemen van dat gebouw, bekwamelijk samengevoegd op het fundament enzovoort, dat is een gedachte die in datzelfde Ezechiël 37 ook naar voren kwam. Alleen ging het toen dan om de tempel, het heiligdom, de tabernakel of hoe het maar heten mag. Maar de hele de gedachtegang aan zich en de woordkeus enzovoort, de terminologie, is zo zonder meer ontleend aan Ezechiël 37. Deze Bijbel niet, maar ik heb Bijbels gezien waar er netjes een verwijzing bij staat, zelfs bij een van die teksten naar Ezechiël 37. Ik vind het hier niet wel verwijzingen naar Jesaja, waar het nieuwe verbond genoemd wordt. Maar Ezechiël 37 heeft men, in mijn Bijbel, deze althans, heeft men het niet gedaan. Maar het is een duidelijke zaak dat het wel degelijk aan Ezechiël 37 ontleend is. Nou, het punt is nu dat wat dan in Ezechiël 37 gezegd wordt over Jozef en Juda, worden hier in Efeze 2 gezegd over de heidenen en Juda. En vergis je niet, ook in Ezechiël 37 gaat het niet om Jozef en Juda in het algemeen, maar het gaat inderdaad om de gelovigen uit Jozef en de gelovigen uit Juda. Want er gaat niemand het koninkrijk van Christus binnen zonder wedergeboren te zijn, meneer Nicodemus. Zodat als daar staat dat die tien en de twee verbonden zullen worden tot één koninkrijk, dan is dat heus alleen van toepassing op de gelovigen uit de tien en twee stammen in de toekomst. Alleen hoeft het er nauwelijks meer bijgezegd te worden. In de eerste plaats omdat het duidelijk genoeg is. In de tweede plaats omdat de ongelovigen uit zowel de tien als de twee stammen, zelfs de ongelovigen uit alle andere heidenen, inderdaad uitgeroeid zullen worden. Omdat het koninkrijk nu eenmaal in deze wereld, op deze aarde gevestigd zal worden. Er gaan alleen maar gelovigen dat koninkrijk binnen. Nou goed, Paulus past dus die uitspraken over de gelovigen uit Jozef en de gelovigen uit Juda, die samen één zouden worden, toe op gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit Juda die één zouden worden. En dat is nou waar het om gaat. Het leidt geen enkele twijfel dat in de gemeente geen onderscheid is tussen Jood en heiden in het algemeen, wie het ook is. Omdat die onderscheidingen in wezen helemaal niet meer gelden. We zijn één in Christus. Daar gaat het om. Dus het maakt verder in de praktijk niks uit. Maar mijn punt is dat de apostel weliswaar spreekt over heidenen, maar kennelijk daarbij toch echt in de eerste plaats gedacht heeft aan die heidenen die afstammen van de tien stammen van Israël en daarom ook rustig kan zeggen, vervreemd van het burgerschap Israëls, daarmee op zijn minst suggererend dat het heidenen zijn die oorspronkelijk delen hebben gehad aan het burgerschap Israëls. Die oorspronkelijk wel degelijk Ami waren, maar pas later tot heidenen en dus tot Lo-Ami werden. En dan kan hij met alle recht de uitspraken uit Ezechiël 37 van toepassing brengen. Op deze wijze zoals hij hier doet. Er gaat niks vanaf als ik het zou moeten prediken puur. Dan zou ik zeggen, het gaat om een Jood en Heiden één in Christus. Precies zoals het er letterlijk staat, zonder op de verdere details in te gaan. Het verhaal laat zich ook heel goed begrijpen wanneer we niet Ezechiël 37 ernaast leggen. Maar bestudering van de schrift houdt in dat we schrift met schrift vergelijken. Dan zouden we moeten zien dat hier volstrekt dezelfde gedachte ontwikkeld wordt als in Ezechiël 37. Alleen hier niet in verband met de openbaring van een koninkrijk. maar juist hier vooral in verband met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Als het ergens naar voren komt, is dat op deze bladzijde van de Bijbel. In mijn Bijbel althans, want daarna krijg je hoofdstuk 3, met name het eerste deel. Dat spreekt uitsluitend daarover. Over verborgenheden van het koninkrijk en de bedeling der verborgenheid, of hoe het allemaal maar heten mag. Hij past er dus daarop toe, maar daar zit meteen de gedachte achter dat deze uitspraken over Jozef en Juda, die één zouden worden uit Ezechiël 37, dat die worden hier toegepast, kennelijk op de verborgenheden van het koninkrijk, op de gemeente, en wel in deze volgorde. Het verhaal wordt ook niet verteld aan de Joden, daarom gedenkt gij dat gij Joden, hè, dat gij nu niet de enige zijt die deel hebt aan het burgerschap, is als aan de belofte, aan de hoop en de Messias en aan God en hoe het allemaal maar heten mag, maar dat de heiden er ook delen hebben, dat staat er niet. Gaat niet van Juda uit, wordt uitgebreid, wordt zo'n heidenen aan Juda worden toegevoegd. Gaat andersom, het gaat van de heidenen uit, of van de heidenen gezegd, welke positie ze gekregen hebben. En dat het de positie is, inderdaad, samen met uiteraard de gelovigen uit de Joden. En eigenlijk ligt daar de gedachte achter, dat wij vooral niet moeten denken dat de gemeente is uit de heidenen en dat Juda buitengesloten is. En die opmerking is niet overbodig, omdat de eeuwen door de zogenaamde christelijke kerk steeds gezegd heeft, dat er voor de Joden geen hoop is, dat een Jood de godsmoordenaar is en dat hij niet kan zalig worden. En in onze dagen, ook vooral in evangelisch Nederland, wordt gezegd, je moet de Joden het evangelie niet brengen, want die zijn toch verblind. Dat is Gods wil en dat komt vanzelf later wel, dat regelt God zelf wel, enzovoorts. Hè? Nee, zo is het allemaal niet. Integendeel, de positie die wij heidenen als gelovigen hebben ontvangen, delen wij met alle andere gelovigen, met name de gelovigen uit Juda. En de volgende verhaal is, dat moet beschouwd worden bovendien als een toepassing op zijn minst van de uitspraak in Ezechiël 37. Maar de uitspraak in Ezechiël 37 gaat niet over heidenen en Juda, maar gaan over Jozef en Juda. Zodat je daarmee meteen de kortsluiting hebt, zodat je hieruit ook al moet concluderen. De meeste heidenen die deel hebben gekregen aan de gemeente en aan het lichaam van Christus, zijn kennelijk afkomstig uit het tienstammen van Israël, uit Jozef. Dan heb je weer zo'n argument. Natuurlijk, het is niet waterdicht. Maar typologie is natuurlijk nooit waterdicht. Niet echt tenminste, hè? Nou goed. Nou, we er nog één, want hier werd het aangehaald, maar we hebben nog een schriftplaats. Daar staat het in mijn Bijbel uitdrukkelijk bij dat het ontleend is aan Ezechiël 37. Daar durft men het wel vast te stellen. Dat is in Johannes 10. Johannes 10. Dan moet u zeggen dat ons onderwerp eigenlijk het hele Johannes-evangelie door, vanaf de eerste bladzijde, een belangrijke rol speelt. Alle 21 hoofdstukken, of zijn het de 23? Hè? Ja. Van het Johannes 23? Ben ik nou in de war? Nou goed, dat doet er ook niet toe, maar heel het Johannes evangelie door speelt deze gedachte een heel belangrijke rol. Dat laat zich trouwens eenvoudig verklaren. De twee apostelen, de twee, waren Petrus en Johannes. En u weet dat Petrus in elk geval een beeld is van de gelovigen uit de Joden. Petrus die eerst de Messias verwierp en verriet, net als Judas, Juda, maar die daarna alsnog, eveneens driemaal, zijn liefde voor de Heer betuigt. Dat is een beeld dus van de gelovigen uit de Joden in onze dagen, waarna de vraag is, van wie zal die geheimzinnige Johannes, die nooit met name genoemd wordt, in het Johannes-evangelie nou een type zijn? Maar kan nooit anders van een beeld van de gelovigen uit de tien stammen van Israël. En daarom hebben ze geen identiteit. Het is een verborgenheid, terwijl iedereen weet wie die man was, de apostel die Jezus lief had, hè? De discipel die Jezus lief had. En zo noemt hij zichzelf dan in het Johannes-evangelie. Iedereen weet wie dat is Johannes, maar het staat nergens. Nou. Jazeker. Jazeker, dat is het Johannes-evangelie. Hangt ook samen met de bouw van de tabernakel, de structuur van het Johannes-evangelie. Nou ja, dat zijn zulke veelomvattende onderwerpen. Maar het punt is natuurlijk dat iedereen het weet. Nou, zo is het met de gemeente ook. Hoewel het dan nergens expliciet staat, kan iedereen weten wie dat is, die gemeente. Namelijk de erfgenaam van Jozef. In ieder geval in onze dagen. En daar gaat het maar om. Nou goed, Johannes 10 dan, waar de Heer zegt, ik ben de goede herder. Among others, hè? Dat wil zeggen, onder andere zegt hij, ik ben de goede herder. Vanaf vers 11 is dat. Ja, hij heeft het ook over de deur der schapen. Hij zegt trouwens alles twee keer, hè. Twee keer ik ben de deur en daarna twee keer ik ben de goede herder. Ook aardig, dubbele deel, hè. Nou goed, laat maar zitten. Vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent overigens niet, die sterft voor de schapen. Want een herder kan de schapen geen slechtere dienst bewijzen dan te sterven. Sorry. Hè? Ja. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, wijdt zijn leven aan de schapen. Is daartoe gesteld. Toch? Neergezet. Opgestaan, moet je eigenlijk zeggen. Maar goed. Maar de huurling, degene die dus geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, van wie de schapen niet zijn, betekent dat gewoon, nee, die ziet de wolf komen en hij verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. De huurling vliet. Omdat hij maar een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. En dan zegt de heer, ik ben de goede herder. De echte. Net als, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. Nou, wie is de herder? Dat is de goede herder. Wie is de herder? Dat is ook een goeie natuurlijk. Hè? Ik denk altijd aan, in ieder geval aan David natuurlijk. Het is meest voor de hand liggend. David, de herder, die dus koning werd van Israël. Alle 12 stammen. Uiteindelijk wel te verstaan. Het had ook Mozes kunnen zijn. Die was ook herder van de kudde van Jethro. In de woestijn. Buitenslands. Gevlucht buiten de legerplaats. Hulde de kudde van de een of andere priester van de Allerhoogste God. Het had ook die van Melchizedek kunnen zijn, dat wil ik afwezen, maar vooruit laat ik het er maar bij laten. En pas nadat hij die kudde gehoed heeft, hoedt hij alsnog de 12 stammen van Israël. Dan heb je achterin volgens de verborgenheden van het koninkrijk en de openbaring van het koninkrijk. Maar ja, daar kan ik nou niet meer van zeggen, hè? Maar zulke prachtige beelden zijn dat, hè. Jozef, die als verlosser door Israël ontkend wordt, afgewezen wordt, staat er echt allemaal in de schrift. Ze willen hem niet. En hij moet zelfs vluchten. En dan komt hij bij Jethro terecht. Hè? Een broedervolk trouwens, Jethro. Maar goed, laat me zitten. Maar goed, de heer zegt, ik ben de goede herder. Hij zegt, ik ben de ware David, ik ben de ware Mozes, ik ben de profeet als Mozes, ik ben de zoon van David, ik ben de enige echte goede herder. En ik ken de mijne. Ik ken mijn schapen, betekent dat? Ik weet wie het zijn. En wordt van de mijne gekend. Mijn schapen kennen mij ook. Hij had ook kunnen zeggen, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. Degene die van mij zijn, ken ik. Al die anderen ken ik niet. Nou, Johannes 1. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De zijnen kenden hem namelijk niet. Waren het dan de zijnen? Ze kenden hem niet. Hij zegt, de mijnen kennen mij. Maar wat daar de zijnen heet, het Joodse volk, toch, dat is een duidelijke zaak daar, in Johannes 1 vers 12 of zo, hè? Die kenden hem niet. Waren het dan de zijnen? Nee. Blijkbaar niet. Maar de Heer zegt hier, als het de mijne zijn, kennen ze mij en ik ken hen. Maar alles goed beschouwd. En zeker binnen de kader van het Johannes-evangelie kunnen het nooit de Joden zijn, eigenlijk. Wie dan wel? Nou, gaan we eens even verder. Nee, ik druk het nou bewust één kant op, hè? Hoe je het ook kunt lezen. Maar goed. Ik ken de mijne en ik word door de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor, ik wijd mijn leven aan de schapen. En dan zegt hij, ik heb namelijk, denk ik dan, ik heb namelijk nog andere schapen. Niet andersoortige schapen, hoor. Dezelfde schapen, maar het betekent gewoon, ik heb nog meer schapen. Other sheep in het Engels, niet different sheep, other sheep. Dat wil zeggen, andere schapen van dezelfde soort. Dat is wat er staat, hè? Ook in het Hebreeuws, in het Grieks bestaat die onderscheid. Ik heb nog andere schapen, maar van volstrekt dezelfde soort. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Nee, het punt is, deze stal kende hem niet. Toch? Dat is al wat in het Johannes-evangelie naar voren komt. De Joden kennen hem niet, begrijpen hem niet. Ze zeggen gewoon, wij weten niet wat hij zegt. Terwijl hij gewoon klare taal sprak. Nee, dan moet u het Johannes Evangelie maar lezen. Dan komt u dat vanzelf tegen, hè? Goed, maar zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Andere schapen van dezelfde soort. Deze stal is Juda. Wat is dan de andere stal? Ja, Jozef of Efraïm, de 10 stammen dus. Zeg nou niet de gemeente, want dat kan niet. Want die is anderssoortig dan Juda. Dat is een volk op een ander niveau, dat is een andere zaak. Dat is niet zo zonder meer naast elkaar te zetten. Bovendien, hij zegt, deze moet ik ook toebrengen. En van de gemeente kun je niet zeggen dat ze toegebracht moeten worden. De gemeente bestaat immers uit toegebrachten. Of in eenvoudig Nederlands, de bedoeling is niet dat aan de gemeente het evangelie gepredikt wordt. De gedachte is namelijk dat de gemeente bestaat uit hen die het evangelie geloofd hebben. Snap je? Dat is het verhaal. Hij kan dus nooit zeggen, nou heb ik jullie het evangelie gebracht, maar aan de gemeente moet dat ook nog. Dat kan niet. Want dan is de gemeente geen gemeente. Dat bestaat dus niet, hè? Goed. En je kunt ook niet zeggen, maar die andere stal, dat zijn de heidenen. Dan heb je 2 stammen. De een is Joodse volk, Israël wellicht. Hè? En de andere stal, dat zijn heidenen. Want het is niet 1 stal. Het zijn op zijn minst meerdere. Bovendien de andere volkeren. Ik ben geneigd te zeggen, die andere volkeren zijn wellicht schapen. Dan maar toch wel van een hele andere aard, in elk geval, dan.
Toen de Heer dan kwam, toen waren er toch alleen die 2 stammen in dat land.
In dat land wel, maar het punt is...
Maar die andere, wat je overspreekt, die kenden hem inderdaad, maar die waren weggegaan en waren in de verstrooiing.
Die waren in de verstrooiing en dus, zegt de Heer, daar moet ik nog naartoe, want zij moeten het ook horen. Waarna altijd de speculatie is of hij daar ook letterlijk geweest zou zijn. Bij die 10 stammen, maar het punt is, die andere stal, dat kunnen niet de heidenen zijn, dat kan niet de gemeente zijn. Er blijft maar 1 ding over, dat is trouwens altijd het meest voor de hand liggend. Heus, puur in het kader van de normale Bijbelse geschiedenis en de Bijbelse belofte. Die andere stal, dat moeten de 10 stammen zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, maar dat gebeurt uitdrukkelijk juist niet. Hè? Integendeel. Dus hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. Kun je moeilijk van de heidenen zeggen. Nou goed, ze zullen mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Dat is toch de uitspraak uit Ezechiël 34 en met name dan Ezechiël 37. Daar gaat het over 2 kudden die samen 1 kudde zouden worden onder 1 koning. Let op dat koning hier niet genoemd wordt, maar het ligt voor de hand liggend. Het punt is namelijk dat de herder in de eerste plaats een beeld is, niet van de koning, maar van de hoge priester. Pas in de tweede plaats van de koning. En aangezien die dingen nauwelijks te scheiden zijn onder het nieuwe verbond, is het verschil dus niet echt van belang. Maar over een geopenbaard koninkrijk wordt niet gesproken, het heet herder. Maar dat is wel degelijk de functie van de voorloper. De herder is immers de voorloper, loopt voor de kudde uit. En de voorloper is voor ons ingegaan. Dat is namelijk de hoge priester. Hebreeën citeer ik uit. Hè? Dat is de hoge priester van het nieuwe verbond. En dan gaat het erom. Nou goed, ik kan niet alle details bespreken. Maar het punt is, ook de 10 stammen dus zullen mijn stem horen. Het zal worden 1 kudde en 1 herder. Dat is wat er uitdrukkelijk staat. En weer wordt gesproken over dat hij de schapen kent en hen zou leiden. Lees maar even mee. Vers 24 van hetzelfde hoofdstuk nog steeds. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt. Zij begrijpen heel goed dus dat de uitspraken over die ene herder en die ene kudde, dat ontleend is aan Messiaanse. Messias is Christus, hè? Aan Messiaanse profetie in het Oude Testament. Waarschijnlijk hebben ze ook gemerkt dat hij citeerde uit Ezechiël 37. En dan zeggen ze, nou vertel ons nou ronduit, bent u de Christus of niet? Zeg het ons, vrijmoediglijk, vrijuit. En Jezus antwoordt hun en zegt, ik heb het u gezegd. Dat is duidelijk genoeg, zegt hij. En als u nou aan mij zou vragen, waar staat nou ronduit dat de gemeente uit de 10 stammen van Israël komt? Dan zeg ik, dat heb ik toch gezegd. Zeg het vrijuit. Nou, ik vond vrijuit genoeg. Dat is duidelijk genoeg. Je kunt geen andere kant doen. Dat is de enige juiste conclusie. Maar je moet hem zelf trekken. En dat is met dit ook. De Heer zegt, ik heb het u gezegd, maar hij gelooft het niet. Terwijl je niet één uitspraak kunt vinden waar staat dat de heer ronduit zegt, ik ben de Messias. Hij zegt, maar ik vind dit duidelijk genoeg. Ik heb het u gezegd en hij gelooft niet. En dan zegt hij, de werken die ik doe in de naam mijn vaders, die getuigen van mij. Maar gij gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, zegt hij tot wie? Tot de Joden uit vers 24. Gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Want mijn schapen, en dan komt automatisch de klemtoon goed te liggen, vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken hen, en zij volgen mij, en ik geef hun het eeuwige leven. Niet ik ga voor hen dood. Ik geef hun mijn eeuwige leven. Het eeuwige leven wat ik al heb, geef ik hun. Dat is de gedachte, hè. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. Ze zullen niet meer in ballingschap gaan. Ze zullen niet meer verstrooid worden. Ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. De verwijzing dus naar het nieuwe verbond. Het verbond des vredes uit Ezechiël 37. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Enzovoorts. Mijn vader die ze aan mij gegeven heeft is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn vaders. Etcetera. En wat doen de Joden dan? Worden jaloers. Want ze horen over een andere stal. En over andere schapen die wel naar hem luisteren, voor wie hij zegt, dat zijn mijn schapen die naar mij luisteren. Dan zeggen we, jullie zijn dat niet. Wie die anderen dan wel zijn, zegt hij er niet bij, maar dat lijkt me duidelijk genoeg, dan gaat hij weer. Hè? Maar net als dat de discipel die Jezus liefhebt, dat is duidelijk genoeg, dat is Johannes, al staat het nergens. Hier is die conclusie ook duidelijk. Maar tot de Joden zegt hij, jullie zijn dat niet. En ze nemen de stenen op, wederom staat er zelfs in vers 31... Ze namen wederom stenen op om hem te stenigen. Dat was niet voor de eerste keer. Enzovoorts. Dus inderdaad, men wees hem af. Het aardige is dat het verhaal meteen doorgaat in Johannes 11 met de opwekking van Lazarus. Dat is de man die samen met Jozef van Arimathea als eerste in Brittannië aankwam om daar het evangelie te prediken. Op uitnodiging van de Britten zelf, overigens. Om maar eens een verhaal te noemen. Lazarus, hoofd van die huishouding op de Olijfberg buiten Jeruzalem. Waarvan ik altijd zeg, dat is een beeld van de gemeente. Het koninkrijk buiten Jeruzalem. Betanië, de Olijfberg. De plaats waar de Heer laatstelijk zijn voeten gezet heeft. En waar hij de afgebroken geschiedenis in de toekomst ook weer zal voortzetten. Wanneer hij opnieuw zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Als je hier op aarde ergens zou zoeken, dan zou je op die Olijfberg moeten wezen. Maar het hele punt is dat Lazarus het hoofd is van heel die huishouding daar op de Olijfberg. Hij is daarom een beeld van de middelaar van het Nieuwe Verbond in onze dagen. Namelijk van Eleazar, de hoge priester namelijk van het Nieuwe Verbond. Eigenlijk dus van Christus, Melchizedek enzovoort. Hè? Je komt zo vanzelf in de Hebreeënbrief terecht. En die dingen meer. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de hele huishouding van Betanië, de groep uit Betanië, zo heet het in de ongewijde geschiedenis, de groep uit Betanië, die leed schipbreuk, die werd in een schip gezet door de Joden om van hen af te komen, zal ik maar zeggen, in de dagen van de eerste christenvervolging, het jaar 36 van onze jaartelling. Ze werden gezet in een schip zonder roer en zonder zeil. Ze leden dus vanaf het begin af aan als schipbreuk, net als Paulus. En hoewel Paulus in Malta aankwam, bij de bloedvloeiende man, maar dat even terzijde, kwamen Jozef van Arimathea, Lazarus, Maria, Martha en de rest van het personeel van de groep, kwamen keurig aan in Marseille, in Gallië, waar inderdaad Galliërs woonden, namelijk afstammelingen van de Kelten, Kelten dus eigenlijk, en dus afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En daar ontmoette hen een gezantschap van het Britse koningshuis, die hen uitnodigde om binnen de kortste keren naar Brittannië te komen, waar ze dus in hetzelfde jaar nog aankwamen en verwelkomd werden door het koninklijk huis aldaar. Door de beroemde Caractacus, Caradoc in het Keltisch. Zegt u misschien niks, maar dat is een legendarische figuur uit de ongewijde geschiedenis. Maar goed, laat me zitten. De verhaal hoef ik niet te vertellen, want het staat niet in de Bijbel. Maar dat is wel de achtergrond van het verhaal. Lazarus die stierf, maar die opgewekt werd. Niettemin, Lazarus verdween later en men heeft hem op de Olijfberg nooit meer gezien. Maar de man zat in Engeland. Daar leefde hij. Om maar eens wat te zeggen dan. Hetzelfde gold voor Jozef. Jozef werd verkocht, men heeft hem nooit meer gezien. Nee, ik heb kortsluiting, hè. De bekende manier. Maar niettemin, later vond Juda hem terug. In Engeland. Als u begrijpt wat ik bedoel. He, zo zit het verhaal in elkaar. Nou goed. Moet het dan maar weer bij laten. Dat was Johannes 11. Dan een Johannes... Inzelfde Johannes 11 nog even. Vind ik een pracht van een uitspraak. Als je nou klip en klaar is. Typologie wil hebben om eens een politieke term te gebruiken. He? Ja, is dat Friese politiek? Van de commissaris? Hemzelf? Goed. Nou ja, in ieder geval, als je nou kant-en-klare typologie wil hebben, dan leest u in Johannes 11, na de opwekking van Lazarus, dat de overpriesters, vers 47, en de fariseeën, de raad Sanhedrin, de Joodse regering, zeg maar, vergaderden en zeiden, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen alle in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en ons volk. Oordeel over de twee stammen dus. Hebben ze goed gezien, zo zou het ook gaan. Zo is het ook gegaan. Maar de aardigheid is natuurlijk dat de hele huishouding van Bethanië, de groep uit Bethanië, zo heet het in de ongewijde geschiedenis, de groep uit Bethanië, die leed schipbreuk, die werd in een schip gezet door de Joden om van hen af te komen, zal ik maar zeggen, in de dagen van de eerste christenvervolging, het jaar 36 van onze jaartelling. Ze werden gezet in een schip zonder roer en zonder zeil. Ze leden dus vanaf het begin af aan als schipbreuk, net als Paulus. En hoewel Paulus in Malta aankwam, bij de bloedvloeiende man, maar dat even terzijde, kwamen Jozef van Arimathea, Lazarus, Maria, Martha en de rest van het personeel van de groep, kwamen keurig aan in Marseille, in Gallië, waar inderdaad Galliërs woonden, namelijk afstammelingen van de Kelten, Kelten dus eigenlijk, en dus afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En daar ontmoette hen een gezantschap van het, het Britse koningshuis, die hen uitnodigde om binnen de kortste keren naar Brittannië te komen, waar ze dus in hetzelfde jaar nog aankwamen en verwelkomd werden door het koninklijk huis aldaar. Door de beroemde Caractacus, Caradoc in het Keltisch. Zegt u misschien niks, maar dat is een legendarische figuur uit de ongewijde geschiedenis. Maar goed, laat me zitten. De verhaal hoef ik niet te vertellen, want het staat niet in de Bijbel. Maar dat is wel de achtergrond van het verhaal. Lazarus die stierf, maar die opgewekt werd. Niettemin, Lazarus verdween later en men heeft hem op de Olijfberg nooit meer gezien. Maar de man zat in Engeland. Daar leefde hij. Om maar eens wat te zeggen dan. Hetzelfde gold voor Jozef. Jozef werd verkocht, men heeft hem nooit meer gezien. Nee, ik heb kortsluiting, hè? De bekende manier. Maar niettemin, later vond Juda hem terug. In Engeland. Als u begrijpt wat ik bedoel. He? Zo zit het verhaal in elkaar. Nou goed. Moet het dan maar weer bij laten. Dat was Johannes 11, dan een Johannes... Inzelfde Johannes 11 nog even. Vind ik een pracht van een uitspraak. Als je nou klip en klaar is. Typologie wil hebben om eens een politieke term te gebruiken. Hè? Ja, is dat Friese politiek? Van de commissaris? Hemzelf? Goed. Nou ja, in ieder geval, als je nou kant-en-klare typologie wil hebben, dan leest u in Johannes 11, na de opwekking van Lazarus, dat de overpriesters, vers 47, en de fariseeën, de raad Sanhedrin, de Joodse regering, zeg maar, vergaderden en zeiden, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zij zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen bij de onze plaats en ons volk. Oordeel over de twee stammen dus. Hebben ze goed gezien, zo zou het ook gaan. Zo is het ook gegaan. Zij konden hem niet stoppen, maar dat zei Gamaliel in zijn eentje later ook al. Zij hebben de Heer niet kunnen stoppen. De Heer is zijn gang gegaan op wat merkwaardige wijze. En het kostte inderdaad hun plaats en hun volk. Het kostte Jeruzalem en het Joodse volk, want er kwam het oordeel over. Inderdaad door de Romeinen. Precies zoals hij staat. En één uit hen, namelijk Caiaphas, die dat jaar hogepriester was, op een of andere wijze, die zei tot hen, jullie begrijpen er niets van. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En er staat er zo fijntjes achter, commentaar van Johannes. Dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Zodat hij een ongelovige, onvolstrekt geïnspireerde uitspraak doet. Hetgeen overigens wel vaker voorkomt, hoor. Maar goed. En dan was 52. En niet alleen voor dat volk. Welk volk? Niet alleen voor dat volk. Welk volk? Over welk volk had Caiaphas het? Nou, niet zeggen Israël, want daar had hij het niet over. Hij had het over Juda. Over het Joodse volk. Daarvan was het Sanhedrin in het hoofd. En er staat er dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, het Joodse dus. Maar opdat hij ook de kinderen gods, dat is goed vertaald, kinderen gods. Niet zoon, kinderen gods. Opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Dat wil zeggen, Caiaphas zei wel dat er één moest sterven voor het volk. En Johannes zegt, nou, dat profeteerde hij. Maar, zegt Johannes, ik moet er wel bij zeggen, dat dat volk dan toch niet alleen het Joodse volk is waaraan Caiaphas dacht. Maar het zijn 12 stammen van Israël. Want daar dacht de Heer aan toen deze woorden via Caiaphas werden uitgesproken. Staat er toch? Dat is helemaal geen typologie nog, hoor, trouwens. Dit is nog klare taal, volstrekt klare taal. Staat uitdrukkelijk niet alleen voor dat Joodse volk, maar dat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Let op de uitdrukking, tot één verzamelen. Dat is de uitdrukking uit Ezechiël 37. Het staat hier niet bij in mijn Bijbel. In mijn Bijbel wordt erbij verwezen naar Efeze 2. Leuk, hè? Daar kwamen we net vandaan, maar zo is de cirkel aardig rond. Maar het is duidelijk Ezechiël 37 dus, hè? Omdat hij ook de 10 stammen tot één zou vergaderen. De Heer zou niet alleen sterven voor de 2, maar ook voor de 10. Want aan 12 was de belofte gedaan. En dan staat er in vers 53, precies wat we nou zouden verwachten. Want als de Joden horen dat het ook veranderd is, worden ze jaloers. De bekende nijd van Juda tegenover Efraïm. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Precies wat Salomo deed ten opzichte van Jerobeam toen hij ervan hoorde. Dat aan Jerobeam het koninkrijk gegeven zou worden. Volstrekt hetzelfde. Of Juda zou tot jaloersheid verwekt worden door een ander volk dat eigenlijk Loami was. Hier precies hetzelfde. De Joodse Hoge Raad probeerde hem te doden. En dan staat er prompt: Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar. Nou, dan kun je het verhaal zelf afmaken. Als hij niet meer vrijelijk wandelt onder de Joden, dan wandelt hij in het verborgen onder Efraïm. Nou, dat is precies wat er staat. Ze staat er ook. Zo letterlijk als maar enigszins mogelijk is. Er staat namelijk, hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. Niemand weet waar het is. Het heeft alleen voor de gelegenheid, denk ik, maar bestaan om deze uitspraak te kunnen doen ooit. Daar is niemand weet waar het is. Hij ging naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde al daar met zijn discipelen. Als nou toch niemand weet waar het is, waarom staat het er dan? Wel, omdat het een profetie is over dat als de Joden hem zouden afwijzen, zouden proberen te doden, officieel, via het Sanhedrin hier, dan zou de zaligheid, dan wel de zaligmaker, inderdaad, van Juda weggaan en naar Efraïm. Kortom, Juda's huis zou woest gelaten worden en een ander zou zijn opzienersambt nemen. Noem eens een opziener uit Israël. Noem eens een opziener. Een echte, een hele goede, een opziener. Een hoge. Jozef toch gewoon. Jozef toch gewoon. Niet dan. Denk erom, in het Nieuwe Testament is opziener synoniem met herder en oudste. Enzovoort. Zijn voorganger. Allemaal hetzelfde. Jozef. Degene die buiten Israël, in Egypte, aan de hoogste macht aangeraakte. Die brood voortbracht in ieder geval. Wijn weet ik niet. Of je helemaal het voorbeeld van Melchizedek gevolgd heeft, dat weet ik niet. Maar het gaat om hetzelfde natuurlijk. Hij hield de hele wereld in leven. Was met recht de opziener die toezag op de kudde. Bovendien, dat is precies wat hij zei toen zijn broers tot hem kwamen. Hij zei, heeft God zo geregeld om u in het leven te behouden door een grote verlossing en om u tot een overblijver te stellen in het land. Letterlijk. En dat is letterlijk wat Petrus en Johannes predikten na de Pinksterdag. Het is wel gebeurd dat Jezus gekruist werd. Maar zo wordt de raad Gods vervuld. Dat is precies wat Jozef zei tegen zijn broers. Want op deze wijze heeft God verlossing tot stand gebracht. En op deze wijze stelt God zich een overblijfsel enzovoort. Het is precies hetzelfde verhaal. Zo wordt de raad Gods vervuld. Zodat de uitspraken over Jozef alsnog uitspraken zijn over Christus. Maar hier, in dit schriftgedeelte, Johannes 11, lijkt me dat een duidelijke zaak. Niet meer vrijelijk onder de Joden en dus in het verborgen onder de Efraïmieten. Daar komt het op neer. Dat is ook wat er letterlijk staat. En het heeft alleen zin als dat zijn overdrachtelijke betekenis heeft in onze bedeling. Geen geopenbaard koninkrijk via Juda, dan maar een verborgen koninkrijk onder Jozef of onder Efraïm. Ik kan het nog anders zeggen. Indien geen geopenbaard koninkrijk onder Juda, dan maar een verborgen priesterschap onder Jozef. Zo kun je het ook nog zeggen. Maar al die uitdrukkingen die ik zo kort samenvat, die behoeven natuurlijk toelichting. Maar dus ik zeg ze met de nodige voorzichtigheid, maar niettemin. Dat is de gedachtegang, hè. En vandaar dan ook dat Jozef, die functie eigenlijk onder Israël in het verleden, in Genesis, in Egypte, de functie vervulde van priester, dat een Jozef van het Nieuwe Testament, die de eerste aanwezige was in feite bij de opstanding van Christus, dat hij inderdaad meteen bij Efraïm terechtkwam in Brittannië, zonder dat hij er zelf wat aan doen kon, want zo was het eigenlijk. En aan de andere kant het iemand als Lazarus, die heel nadrukkelijk een type is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, Eliaas en Melchizedek uiteindelijk, dat die man bij dezelfde gelegenheid ook daar terechtkomt. Daarna daar ook weer verdwijnt en weer terugkeert naar Gallië, maar dat doet er nou verder niet toe. Nee, is jarenlang voorganger geweest in de gemeente van Marseille. Maar, hè? Maar goed, ja, nee, om maar te laten zien dat er heus wel het een en ander bekend is, hoor. Niet zo weinig. Maar goed, waar het om ging in deze gedachtegang is dat Ezechiël 37 over de twee die tot één worden, dat dat een gedachtegang is die inderdaad in het Nieuwe Testament zo zonder meer, hoe dan ook, wordt toegepast op de gemeente in onze dagen. Waarbij niet Juda voorop loopt overigens, maar inderdaad Efraïm. Dat is de gedachte. Dan heb ik nog één zo'n uitspraak, die komt uit, die is misschien niet zo sterk, maar die komt uit Hosea. Daar vinden we een uitspraak over Efraïm die in het Nieuwe Testament op de gemeente van toepassing gebracht wordt. Dus Hosea 14. Hosea vinden we natuurlijk veel meer uitspraken, zoals ik al zei, over Efraïm. Maar ik bedoel, Hosea 14, waar in vers 1 staat, Samaria zal woest worden. Verwoest worden uiteraard, want zij is wederspannig geweest. Dat gaat uiteraard over de 10 stammen waarvan Samaria de hoofdstad was. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, niet gezegd tot Juda uiteraard, maar slechts gezegd tot de 10 stammen. Bekeer u, o Israël, tot de Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem woorden met u en bekeer u tot de Heer. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dat zal men aan de Heer moeten vragen. En moeten zij dan zeggen, als gij het goede geeft, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Hier wordt dus tot Israël, namelijk de 10 stammen, Samaria, Jozef dus, wordt gezegd, bekeer u tot de Heer, vraag aan de Heer, neem weg alle ongerechtigheid. Dat is wat je moet vragen, dat zijn de woorden die je mee moet nemen. Hè? Neem woorden met u en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid, dat zou men God moeten vragen. En men zou moeten vragen, en geef het goede, zo zullen wij, Efraïm, Jozef, 10 stammen, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Hm? Ja, nou, varren betekent letterlijk stieren, maar overdrachtelijk staat het hier uiteraard voor gewoon offers. Hm? Dat is een normale stijlfiguur. En de aardigheid is dat deze uitspraak uitdrukkelijk wordt gebruikt in Hebreeën 13... waar gesproken wordt in het algemeen over het priesterschap van de gelovigen van vandaag. Christus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar er wordt gesproken over de gelovigen die aan hem deel hebben. Als priesters, als eerstelingen immers, zijn ze ook priesters naar de ordening van Melchizedek. En daar staat er dat wij offers zouden brengen. En wat is dat dan? Er staat, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Een uitdrukkelijke aanhaling uit, of verwijzing naar, Hosea 13. En leidt geen enkele twijfel in Hebreeën 13, waar die uitspraak staat, wordt uiteraard gerefereerd aan de gemeente van onze dagen. Maar het was een uitspraak over Efraïm en die wordt in Hebreeën toegepast op de gemeente. En het punt is dat wij inderdaad priesters zijn. Een koninklijk priesterdom. Met de nadruk op priesterdom uiteraard. En dus met de nadruk op offeranden, wat het ook maar wezen mag. Maar in de eerste plaats houdt dat in dat wij met onze mond de Heer zouden loven. En de woorden die wij spreken, want dat betekent in het algemeen, de woorden die wij spreken tot eer van God zouden zijn. Nou, daar gaat het maar om. Uitspraak over Efraïm, toegepast op de gemeente. Daarna, want de tijd begint mij nu heel aardig te dringen, daarna zou ik gewoon in het Nieuwe Testament de draad op moeten nemen bij Matthäus 1. Vers 1. Het boek is geslacht van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Daar heb je de verbonden der belofte, Abraham, David, en hij is de vervuller daarvan. En daarna krijg je een pracht van een geslachtsregister. Schitterende studie, mag ik wel zeggen. Ik zal nooit vergeten hoe ik ook dat register al als kleine jongen eigenlijk al mee bezig had gehouden van wat er niet aan klopte enzovoorts. En toen ik uiteindelijk gevraagd werd om de uitslag van de studie zwart op wit op te schrijven, toen gebeurde het mij onderweg dat ik anders uitkwam dan ik dacht dat ik uit zou komen. Merkwaardigerwijze. En ik las hem heus niet voor het eerst op dat moment. Maar niettemin, ik kwam anders uit. Heel interessant geslachtsregister, Matthäus. Heb je nooit gelezen? Nou goed, dat zal ik u vertellen. Jij vindt daar een geslachtslijn beginnend bij Abraham, over David enzovoorts. 14 geslachten van Abraham tot David, 14 geslachten van David tot aan Jechonias. Er waren meer geslachten, maar het punt is, het is ook niet een geslachtsregister, al staat dat erboven, dat is het niet. Het is een lijst van erfgenamen van de troon. Waarin een heleboel ontbreken. Nou, een heleboel niet hoor, geloof ik maar 3. Doet er trouwens niet toe. Maar er ontbreken een paar, maar dat maakt het niet anders. Hè? Het blijft gewoon de lijst van erfgenamen van de troon. In zo'n lijst kun je van alles overslaan. Maar de lijst komt uit bij Jechonias, bij de Babylonische overvoering, de Babylonische ballingschap. Jechonias, 18 jaar, 3 maanden koning geweest. De man wordt vervloekt. En er wordt gezegd door de profeet, aan de profeet, wordt geschrijf deze man kinderloos enzovoort, want hij zal niet erven, zal geen deel hebben op de troon van David enzovoorts. Maar niettemin lezen wij in Matthäus 1, na de Babylonische ballingschap gewonnen Jechonias, wat was het, Salatiel, en dan Zerubabel. En zo gaat de lijst dus toch verder, dan zitten wij met een probleem. Nou, dat probleem hoeft er niet te zijn. Het gaat glashard, gewoon zo, dat Jechonias kinderloos gestorven is. Men zegt, maar hij had toch kinderen, staat toch ergens? Dan zeg ik, dat maakt toch niet uit. Er zijn die kinderen eerder overleden dan hij, maar hij is in ieder geval kinderloos gestorven. Dus kinderloos sterf kun je wel kinderen gehad hebben. Maar hij had in ieder geval geen lijfelijke erfgenamen. Geen erfgenamen die uit zijn lijf voortkwamen. Schrijf deze man kinderloos. Een beste bewijs daarvoor is dat er dan staat in Matthäus 1, daarna gewoon hij, kreeg hij als erfgenaam, betekent dat gewoon anders niks. Gewoon hij Salatiel, Sealtiel, of hoe je maar heet, hè? Salatiel in het Grieks, Sealtiel in het Hebreeuws, na de Babylonische ballingschap. Maar uit Lucas 3 waar we wel degelijk een geslachtsregister vinden en geen recht van erfgename van de troon. In Lucas 3 blijkt deze Salatiel helemaal niet de zoon te zijn van Jechonias. Wel zijn erfgename, dat staat in Matthäus 1. Wiens natuurlijke zoon hij was, staat in Lucas 3. En de aardigheid is dan, om het verhaal kort te vertellen, dat als de lijn begint bij David en als Salomo, dan krijg je daarna dat de troon van Salomo gaat naar Rehabeam, enzovoorts verder, hè. Maar de troon van David gaat naar Salomo, enzovoort, de lijn langs, en komt zo terecht uiteindelijk bij Jechonias. Die sterft kinderloos, sterft de lijn uit. En wat er dan gebeurt, is dat na de Babylonische ballingschap toch eigenlijk een erfgenaam zou moeten aangewezen worden. Het maakte niks uit, hij kwam toch niet op de troon. Maar dan moet toch iemand officieel de troonspretendent zijn. Enzovoort. Die werd ook gevonden. Maar uit heel die lijn van David, Salomo was er geen één meer. Jechonias was de laatste. En Jechonias was weggevoerd in Babylonische ballingschap, waar hij overigens na 3 jaar werd verhoogd. Nou, na 3 jaar weet ik benaderen ze niet zeker. Maar in ieder geval nam het 3 dagen vooruit. Dat staat in elk geval wel. Dus dan hou ik het daar maar even. Hij werd verhoogd, in eer hersteld. In Babel, maar niet in Jeruzalem. Einde van het verhaal. Dat de man daarmee een type is van de Heer Jezus, lijkt me een duidelijke zaak. Dood en opstanding en verhoging. Dat kan het ook niet helpen. Maar dat is nu helemaal zo. Maar goed, er was daarna geen erfgenaam van de troon, zodat er iemand anders moest worden aangewezen. En die was er ook wel, dat blijkt uit het register van Lucas. Want er blijkt dat Salomo nog een broer had, namelijk Nathan. En die had gewoon een hele reeks van afstammelingen. En hoewel Nathan nooit, als broer van Salomo, nooit de troon erfde, kwam toch na de dood van Jechonias, kinderloos, de troon terecht bij de afstammelingen van Nathan, namelijk bij Salatiel, en zo verder, Zerubabel, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Zodat je een sprong vindt van de ene lijn naar de andere. Wat ik nou maar zeggen wil is dit, de ene lijn die uitloopt op Jechonias, via Salomo naar Jechonias, is typologisch de lijn van Juda, maar die breekt af. Geen koning, enzovoorts. Waar is de koning van Juda dan? Waar zijn de geslachtsregisters van het huis van Juda, van het koningshuis van Juda en David? Wie kan ze laten zien? Is er niet meer. Uitgestorven, is weg. Er is niemand die rechten kan laten gelden op de troon. In Juda, in elk geval. Het is helemaal uit. En wat gebeurt er dus? Als de lijn van Juda van de 2 stammen doodloopt, springt hij automatisch over naar de 10 stammen. Dat is het verhaal. Schoon erfrecht. En de 10 stammen mag dan in de geschiedenis geweest zijn de gehate vrouw. Ik doe maar even uit het hoofd nu gewoon, praat nog maar de tijd vol, hè. Zo, hè, zo wat we te binnen zien, hè. De 10 stammen, de Heer had 2 vrouwen. 1 bevoorrechte en 1 gehate, ten achtergestelde. Maar wat zegt de wet? De zoon van de gehate vrouw, als het eerst geboren is, zal wel degelijk erven. Waarom staat het in de wet? Omdat het van toepassing is op de 10 stammen. Dat was de gehate vrouw, die is weggezonden in ballingschap enzovoort. Maar is wel degelijk erfgenaam. En daar gaat het maar om, hè. De sprong dus van Salomo naar Nathan in dat geslachtsregister is dezelfde als de sprong van Juda naar Jozef. Bewijs. Volg het geslachtsregister maar verder in Matthäus 1. Dan staat helemaal aan het eind daarvan. Staat er. Dan moet terechtkomen bij ene Jacob. In vers 15. En dan vers 16. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Nou even langzaam lezen. Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus. Waarom wordt Maria hier genoemd? Dat hoeft helemaal niet. Als Jozef de zoon is van Jacob, is hij gewoon de erfgenaam van de troon. En als Jezus de wettige zoon is van Jozef, zoals het ook in Lucas staat, dan is na Jozef van Nazareth, Jezus van Nazareth, de erfgenaam van de troon. Daarom staat Maria daarbij. Nou, als je het geslachtsregister uit Lucas 3 ernaast legt, Dat is duidelijk genoeg, dan heb je maar één mogelijkheid. Het punt is, Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Maar Maria is de lijfelijke dochter van deze Jacob. En doordat Maria trouwde met Jozef, werd Jozef de troonpretendent en de wettige erfgenaam van deze Jacob. Maar de natuurlijke afstammingslijn gaat van Jacob niet naar Jozef, maar van deze Jacob naar Maria. Dit is het register van Maria dus. Er is veel misverstand over. Heel uitgebreid. Maar dit is het register van Maria. Terwijl in Lucas gaat het gewoon om erfafstammelingen letterlijk. En daar vind je het register van Jozef. Maar de Bijbel leert, de wet leert, dat de troon wel vererfd wordt via de vrouw, maar dat de vrouw zelf niet op de troon mag. Zodat Maria de erfgenaam was van de troon, maar zij mocht er niet op. Dus als ooit de troon beschikbaar zou komen, zou die automatisch gegeven worden, niet aan Maria, maar vanwege haar huwelijk zou die gegeven worden aan Jozef en eventueel meteen aan haar zoon, namelijk de Heer Jezus. Zodat aan het eind van het register het kunstje herhaald wordt. Ja, het klinkt onerbiedig, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Het wordt herhaald. Soms schieten we gewoon geen nettere woorden te binnen. Het punt is dat de lijn loopt min of meer dood op Maria. Van wie ook gezegd wordt, hoe kan dit gebeuren, daar is geen man bekend. Liep sowieso op dat moment dood. Maar van haar sprong het over naar de andere lijn van de familie. Ook letterlijk nog een keer naar de andere lijn uit het geslacht van David. Namelijk naar Jozef en nu letterlijk naar ene Jozef. Neem niet weg dat in de Bijbel zelf zowel een figuur als Maria, onder de naam Maria bedoel ik, als een figuur onder de naam van Jozef volstrekt hetzelfde voorstelt. Beide staan namelijk voor 10 stammen van Israël. Ja. De ene voor het geval die 10 stammen als vrouw gezien worden. Vrouw van Jehovah in verband met huwelijkssituatie enzovoorts. En het is als man gezien wordt onder de naam Jozef. Even te maken met eerstgeboorterecht, heerschappij en al dat soort zaken meer. Maar beide is verder gelijk. Maar de sprong wordt opnieuw gemaakt. De lijn komt terecht bij Maria. Maar van Maria springt hij over naar Jozef. En bij Jozef zijn de dingen altijd verborgen en buitenslands. Dat is vervolg op het verhaal. Want Jozef droomt. Waarom? Omdat hij merkte dat Maria zwanger was en hij wilde haar niet openbaar te schande maken, maar wilde haar in het geheim, in het verborgen, over verborgenheden gesproken, staat er letterlijk, wilde haar in het verborgen verlaten en toen droomde hij, nou ja, zoals dat bij Jozef gebruikelijk is dan, en er worden allerlei uitspraken en beloften aan Jozef gedaan. Maar hier gaat het verhaal inderdaad over deze Jozef die daarna via een droom verdwijnt inderdaad naar Egypte enzovoorts. En u weet het, in Matthäus zijn de enigen die komen tot de Heer in die geboortegeschiedenis, zijn inderdaad wijzen. Toch wijzen. Waar vandaan? Uit Syrië, uit Babel, uit der Galdeeën van mijn part. Magiërs, wijzen uit het oosten. Zij kwamen uit het oosten, ze kwamen bij de Heer. Ze kwamen in Jeruzalem, maar er werd gezegd, nee, niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Hoe vinden die? Hè? Niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Ga maar buiten de legerplaats. Hè? Nou, het was Bethlehem natuurlijk. Hè? Maar goed, ga maar. Moest in de andere stad van David zijn, daar komt het op neer. En ze aanbaden de Heer. En daarna verdwenen ze via een droom naar hun land terug. Maar wel langs een andere weg. Maar weer terug naar waar ze vandaan gekomen waren, in de ballingschap. Is het niet een prachtige uitbeelding van Israël, wat zelf kwam uit dat oosten, uit Syrië, uit Mesopotamië, uit Ur der Galdeeën, of hoe het allemaal maar heten mag, hè, en kwam naar het land, ontmoette daar de Heer, aanvaarde, hij kwam tot aanbidding, maar verdween meteen weer uit het land en weer terug in de ballingschap. Dit is de positie van de gemeente in onze dagen. Israël ontmoette met de Heer, toch weer gewoon in een gevangenis of in ballingschap, of hoe dat maar heten mag. Nou, zo kan ik natuurlijk nogal een poosje doorgaan, hè? Hè? Nee, ik heb geen tijd meer, ik heb andere afspraken, was het verhaal. Maar het is altijd jammer, want de Bijbel is er vol mee. Al blijf ik zeggen dat ik het op zich niet prettig vind om maar gewoon avond aan avond daarover te spreken, hoor. Want daarvoor vind ik het dan een beetje te eenzijdig onderwerp. Maar het is zo'n grandioos onderwerp en het komt op zoveel plaatsen voor. Wat denkt u van, van, wat denkt u van, de verloren zoon. Eén is nooit weg geweest, lees het maar na, Lucas 15. Die is een beeld van het Joodse volk, van de fariseeën, de schriftgeleerden, degene die onder de wet leven. Er staat er gewoon bij dat het dat is. Wie is dan die zoon die wegging? Vervreemde van het burgerschap Israëls, zijn erfenis eigenlijk verspeeld had en toch terugkeert en zei, kom als dienstknecht maar deze, nee, zoon. Wie is dat? Natuurlijk spreekt het over de roeping van de gemeente in onze dagen, maar dat is een vereenvoudiging van het verhaal. Waar het in werkelijkheid over gaat is niet de gemeente, waar het in werkelijkheid over gaat is over de 10 stammen van Israël die bij de Heer vandaan lopen, waar het noodlot overheen komt, waar de vloek overheen komt, maar die vanuit die vloek alsnog komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. De man die terugkeert is dus wel degelijk een beeld van de gemeente, maar dan nog alleen maar van de gemeente voor zover die uit 10 stammen afkomstig is uiteraard, hè. Dus echt maar de helft van het verhaal is echt, is de gemeente. Het kan niet wat anders zijn. Hoe heb je het dan met die 2 dienstknechten, waarvan het zijn gelijkenissen dus, hè? Per definitie over de verborgenheden. Nee, 2 zonen bedoel ik, waarvan gezegd wordt dat ze in de wijngaard aan het werk zouden gaan. De een zegt, dat doe ik. Al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dus degene die onder de wet leven, dat zullen wij doen. Althans, wij zullen het proberen. Uit dankbaarheid. Leuk, dat maakt verder niet uit, maar dat is een beeld van het Joodse volk, hè? Dat zullen we doen. Maar hij deed het niet. Terwijl de andere zei, ja, maar dat doe ik niet. Die deed het wel. Daar heb je 10 stammen. Nooit Jehova gediend onder het oude verbond. Ze deden het domweg niet. Wilden dat niet. Verdwenen, maar niettemin, toen het uiteindelijk zou moeten gebeuren, deed hij het wel. Dat is maar het verhaal. Geef hem maar eens een andere verklaring voor. En dan niet een praatje met ethiek aankomen enzovoort. Een morele stichtelijke toespraak. Daar gaat het niet om. Nee, wat het echt betekent. Bovendien, wat denkt u van die gelijkenis waarbij sprake is van een wijngaard, waarbij de landlieden de vrucht van de wijngaard niet wilden inleveren bij de heer van de wijngaard. Toen zei de heer van de wijngaard, dan stuur ik nu mijn zoon. Nu moet het gebeuren. En toen zeiden zij, dat is de zoon. Dat wisten ze dus heel goed. Dit is de zoon, laat ons hem doden. Zij wisten dat het zo was, maar ze beliefden hem niet. Laat ons hem doden, hebben wij de erfenis. Precies wat Caiaphas zei voor het Sanhedrin. Als we hem doden, dan houden wij onze positie en ons volk en onze stad en blijven wij de baas. Precies letterlijk. En wat toen vroeg de Heer aan zijn tijdgenoten, wat zal de Heer van de wijngaard deze landlieden doen? En toen was het antwoord wat ze zelf gaven. Hij zal deze landlieden, deze ontrouwe landlieden, hoe ze maar heten, zal hij op een kwade manier doen verloren gaan, staat er. Zeg maar op een kwade manier in ballingschap sturen. De kwade dood aandoen is het vertaald helaas. Maar op een kwade manier doen verloren gaan, de weg doen kwijtraken. Zeg maar verstrooien enzovoorts. En de wijngaard zal hij geven aan een ander volk, wat wel zijn vrucht voortbrengt. Aan welk volk wordt de wijngaard gegeven? Zeg niet aan de gemeente, want dat is niet waar. De wijngaard werd niet aan de gemeente gegeven. Het nieuwe verbond werd niet gegeven aan de gemeente. Wij werden gemeente doordat wij het evangelie aannamen en daardoor betrokken werden in het koninkrijk en het nieuwe verbond enzovoort. Die domweg aan ons gegeven of aangereikt, niet aan de gemeente. De gemeente is het resultaat van dat er zijn aan wie het aangereikt werd en die tot geloof kwamen. Als u het verschil tenminste begrijpt. Hè? Nou, welk volk werd dan het evangelie gepredikt? Een volk, een ander volk. Niet de andere volken, een ander volk. Het kan alleen maar zijn de 10 stammen van Israël. Nou, enzovoorts. Dat lijkt me zo voor de hand liggende zaak. En wat dacht u dan van het feit dat de Heer door Samaria moest gaan, uit Judea naar Galilea, door Samaria. En ik kwam er in Sichem, daarbij het stuk land waar Jozef begraven lag, het land wat Jozef gekregen had van Jacob, in zijn geheel een uitbeelding van de erfenis en de beloften van en aan Jozef. En daar zit die vrouw. En de Heer zegt, nou geef me nou eens wat te drinken. Toen zegt ze, hoezo, u bent een Jood. Joden en Samaritanen hebben geen gemeenschap met elkaar. Maar ons antwoord is meteen, ja, maar Joden en Samaritanen zouden één worden. Want Samaritanen veronderstelt, in ieder geval overdrachtelijk, 10 stammen van Israël. Waarvan Samaria immers de hoofdstad was. En punt is dan dat daar vastgesteld wordt dat de zaligheid weliswaar bij de Joden thuis hoort, maar de Joden wijzen hem af. En de Heer heeft Judea verlaten, is in Samaria, is dus eigenlijk bij de 10 stammen enzovoorts. Dan vindt die vrouw, die komt meteen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias, niet der Joden, maar als de Messias der Samaritanen. Lees maar nou. De Heer beantwoordt niet aan de messiaanse verwachtingen van de Joden. Ze wijzen hem af, zeggen dat is niet degene die wij verwachten. Wie is dat? Wie is deze Messias? Wie is deze Zoon des Mensen? Maar hij blijkt te beantwoorden aan de verwachtingen van de Samaritanen. En nou even een zijlijn. Als u vraagt hoe het komt dat de evangelie juist bij die Angelsaksische, zeg maar Keltische moet ik eigenlijk zeggen, volkeren met zo makkelijk ingang gevonden heeft, is het antwoord gewoon omdat het antwoord bracht op de verwachting van deze volkeren. Die wachten op de komst van de Messias die aangekondigd was door de ene algemene God enzovoort, een monotheïstisch volk enzovoorts. Dat was degene die de vervulling bracht van de oude Keltische wijsheid en toekomstverwachting enzovoort. Meer zal ik daar maar niet over zeggen, maar het is nu helemaal zo. En deze vrouw in Samaria, wel, zegt dat moet de Messias zijn. Hij doet precies wat wij weten dat de Messias zal doen. En de hele stad ging tot hem uit enzovoort. De Sichemieten. En zo kregen de inwoners van Sichem alsnog deel aan de zegeningen van Jacob. Maar dat is een moeilijke natuurlijk, hè? Want dat wilden ze al in Genesis 38. Daar werden ze ook besneden, alleen toen stierven zij. Maar we vinden hier hetzelfde verhaal, maar op een andere manier. En Dina heet hier de Samaritaanse vrouw. Maar goed, dat even terzijde. Welke andere verklaring is daarvoor? Hij wordt er met daar in Johannes 4 de Messias der Samaritanen. Lees het maar na. En wat denkt u van het volgende hoofdstuk, Johannes 4 of 5, weet ik trouwens niet. De zoon van de koninklijke hoveling. In een buitenveldse uitspraak. De koninklijke hoveling, de zoon van de koninklijke hoveling. Die op afstand genezen werd. Hij had er niets mee van doen, stond er volkomen buiten. Maar de vader van die koninklijke hoveling, om het zo maar te zeggen dan, kwam tot de Heer, mijn zoon is ziek, genees hem enzovoorts. En toen zei de Heer, ja, dat gaat zomaar niet. Toen zei hij, ja, dat gaat zomaar wel. Want je spreekt gewoon een machtswoord en dan gebeurt het. Dat doe ik ook altijd. Toen zei de Heer, oké, je zoon is genezen. Later bleek dat het inderdaad op hetzelfde moment gebeurd was. Op afstand. Moeilijk, hè? Ja, dat het gaat over Israël is een duidelijke zaak. Dat is niet twijfelachtig. Maar hoezo op afstand? Nou, omdat het niet gaat om het Joodse volk, want dat was niet op afstand, het was nabij. Maar het gaat om dat deel van Israël wat verder was. Vervreemd van het burgerschap Israëls, uit Efeze 2. Die zoon van die koninklijke, hoveling moet je gewoon weglaten, dat staat er niet. Hè? Die zoon van het koninklijke is eigenlijk gewoon de zoon van Jozef, zijn erfgenamen enzovoorts. Die wordt op afstand genezen. En achteraf blijkt inderdaad, maar ik heb het u net verteld, dat het evangelie inderdaad binnen de kortste keren, zodra in Jeruzalem echte christenvervolging uitbrak, onder leiding van Saulus en het Sanhedrin en de hoge priester enzovoorts, dat op hetzelfde moment, in hetzelfde jaar, het evangelie linea recta ging naar de 10 stammen van Israël. Demonstratief. Officieel bedoel ik, hè? In de praktijk zit er nog wat aan vast, maar het gaat om de officiële gebeurtenissen. Door het Sanhedrin officieel door de Joden verworpen en bij Efraïm officieel door het vorstenhuis van die dagen aanvaard. Nou, dat is maar waar het om gaat. Rechtstreekse lijnen die je zo zonder meer kunt trekken en die we de hele Bijbel door tegenkomen. Waarom was de Heer de barmhartige Samaritaan? De Samaritaan. Wordt op andere plaatsen trouwens ook zo genoemd. Samaria. Terwijl de priester en de leviet niet kunnen helpen, doet de Samaritaan het wel. Priester en leviet vertegenwoordigen uiteraard het judaïstische systeem. Juda. Maar de Samaritaan vertegenwoordigt Jozef. En die kan wel helpen, is altijd al zo geweest. Die houdt in leven. Nou, et cetera, et cetera. En toen waren er 10 melaatsen. En die kwamen tot de Heer en werden genezen. Toen zei de Heer, vertoon aan de priester, want zo hoort het volgens de wet. En toen ze terugkwamen, bleek het er maar één te zijn. En hij was een Samaritaan. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. 10, bij nader inzien toch 1, namelijk een Samaritaan. Dat is toch een beeld van de 10 stammen. Dat kan toch niet missen? Nee, en zo zijn er talloze, met name in de gelijkenissen en ook in de nieuwtestamentische geschiedenissen. En niet alleen in de evangeliën, maar met name ook zelfs in de boekhandelingen. Vele malen zelfs. De geschiedenis van de apostelen, hoe dat gaat, hè, met 10 apostelen in de opperzaal enzovoorts. Dat kan al niet missen. En Paulus en Silas in Filippi, waar ze de Joden ontmoeten, de Joden bezoeken, die daar niet zijn in de synagoge. Er was dus geen synagoge, ze kwamen samen aan de oever van de rivier, in Handelingen. Er was geen synagoge, waarom niet? Om eenvoudige reden dat de Joden officieel geen synagoge kunnen hebben als er geen 10 zijn, als er geen 10 mannen zijn. Als ze minder dan 10 zijn, dan kunnen ze niet officiële synagoge hebben. Dan komen ze samen aan de oever van de rivieren, stromende water, aan de kust om zo te zeggen. Maar de gedachte is gewoon, de 10 zijn er niet. En dan is er geen synagoge, dan is er geen koninkrijk, dan is er geen verzameling. De 10 zijn zoek. Zodat het hele verhaal dat Paulus bij de Joden in Filippi aan de oever van het water komt, uitdrukt, de 10 zijn zoek. Waar zijn ze dan? Nou, lees het verhaal maar verder. Saulus en Silas, zij heten precies gelijk, hè. Het zijn twee mannen onder één naam, dubbele deel, hè. Paulus en Silas worden in de gevangenis geworpen. Ze worden er meteen gepromoveerd tot hoofd van de gevangenis, maar zo hoort het bij Jozef ook. De gevangenis schudt op zijn grondvesten, iedereen is vrij. Niettemin, Paulus neemt de leiding en zegt, nee, er is niemand weg, we blijven gewoon allemaal hier. Dat is een beeld van hoe het evangelie gaat naar degene die in ballingschap in de gevangenis zijn. Met een dubbele deel. Paulus, St. Paul in Britain heet zoiets. Het evangelie naar de 10 stammen van Israël in ballingschap. Het doet die volkeren inderdaad op een grondvest te schudden. Want er verandert dan nogal wat als daar het evangelie ingang vindt. Dat is ook inderdaad zo. Maar het gevolg blijft gewoon. Iedereen blijft waar hij is. Ze weten wie ze zijn, ze kennen hun roeping, ze weten dat ze eigenlijk in Palestina zouden moeten zijn. In Canaan, nee hoor, maar ze blijven gewoon in ballingschap. Dat is de gedachte, en de gevangenis is geopend. En is het dat niet wat de profeten al zeiden, als de Messias komt, dan zal de gevangenis geopend worden. Maar of de gevangenen ook uit de gevangenis gaan, waarom zou je, als je in de gevangenis goed verzorgd wordt, door Jozef in Egypte, ja. Of door Paulus en Silas in Filippi. Nou zo. En zo kan ik nog uren doorgaan met al dit soort argumenten. Die kausaal inderdaad niks zeggen. Dat is gewoon zo. Historisch betekent het niks. Maar het gaat erom dat als het overdrachtelijk wat betekent. Dan betekent het dit. Dat God op bijzondere geheimzinnige wijze inderdaad gezorgd heeft. Dat de boodschap terecht zou komen bij de 10 stammen. En verder kan ik moeilijk wat zeggen, alleen vaststellen dat onder de 10 stammen inderdaad in veel grotere meerderheid, zelfs tamelijk officiële wijze, tot geloof kwam dan onder de 2 stammen die officieel het evangelie hebben afgewezen. Niettemin, het evangelie wordt gepredikt aan alle volkeren, waar dan ook, in overeenstemming met de wil van God, opdat iedereen uit de volkeren de gelegenheid zou hebben om tot geloof te komen. En te komen tot aanvaarding van de Messias van Israël, de Messias van de Joden, dat kan niet schelen hoe je dan heet. Hè? Tot aanvaarding komen van de Christus, de eersteling van de nieuwe schepping. Maar neemt niet weg dat uit sommige volkeren weinig, uit sommige volkeren verhoudingsgewijs veel, en uit weer een ander volk, een gedeelte, een minderheid, tot geloof komt. Maar het punt is dat dat wel degelijk deel uitmaakt van het plan van God en ook van tevoren voorzegd is. En het leuke is dan dat we dan te maken hebben met de vervulling van beloften Gods, zonder dat we kunnen vaststellen dat dat van tevoren een opgelegde zaak is. Dat iemand zijn best gedaan heeft om de belofte te vervullen. Het is gewoon gebeurd zonder dat wij het in de gaten gehad hebben, zonder dat de meerderheid van het christendom het zelfs maar in de gaten heeft, is er gebeurd wat God gezegd heeft, namelijk dat het nieuwe verbond weliswaar zou aanbreken, maar niet in de eerste plaats bij degene aan wie het eerst verkondigd werd, namelijk bij de Joden, maar dan dus in de eerste plaats bij het andere deel van het volk Israël, waarvan de meesten dachten dat het definitief geoordeeld was en zoek geraakt was. En dat vind ik het mooie van het verhaal. Goed, daar zullen we het bij laten, want het is voor mij in ieder geval nog hoogtijd. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor het voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. Niet op grond van geboorte of natuurlijke afstamming, maar op grond van ons geloof in de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop en dat we door wedergeboorte hebben deelgekregen aan dat nieuwe verbond, het verbond des vredes. Dat we door wedergeboorte deel hebben gekregen aan het onwankelbare koninkrijk en daarom mogen rusten in het door u volbrachte werk. Wij danken u ook dat we mochten samenkomen op deze dag en deze dagen om uw woord te openen. Ons mochten bezighouden met verborgenheden in het algemeen en met de grote verborgenheid in het bijzonder. Deze verborgenheid dat u inderdaad uw gemeente bouwt in onze dagen als dat verborgen koninkrijk en meer nog als dat verborgen priesterdom. Maar we danken u, Vader, dat we daar deel aan mochten hebben, dat het woord ons mocht bereiken en dat we met vrijmoedigheid tot u mochten komen om te vragen of u onze ongerechtigheid wilde wegnemen en ons het goede wilde geven, opdat wij nu met onze mond en met onze harten uw naam eer zouden bewijzen. We danken u dat u ons daartoe geroepen hebt. We danken u voor deze dagen dat we uw woord mochten openen en willen elkaar ook bij u aanbevelen. Wilt u uw woord aan onze harten zegenen? Wilt u alles daarvan wegnemen wat niet uw woord, maar het onze was, opdat slechts uw woord ons zou aanhangen, opdat slechts uw woord ons zou vervullen en wij zouden komen daadwerkelijk tot aanbidding van u, die grote God die wonderen doet en die dingen doet die wij, die in ons hart niet is opgeklommen, wat onze ogen niet hebben gezien of onze oren gehoord, maar dat u wel degelijk bereid hebt voor degene die u lief hebben, ook in deze tegenwoordige bedeling. Wilt u daarom ons nabij zijn, ook in de dagen die voor ons liggen, ons oog richten op u, zodat we zouden zien op de verlosser Israëls, dat we zouden zien op onze overste leidsman en volleinde des geloofs, die aan uw rechterhand in eer en heerlijkheid gezeten is, en dat wij daardoor, ziende op hem, ook zelf onze loopbaan zouden lopen en daarmee uw naam groot maken, om Christus wil. Amen.